Thank you. Thank you. Staat het geluid aan? Oh, okay. Ik wil jullie allemaal van harte welkom heten in deze vijfde avond alweer, waarin Jacques ons zal uitleg geven over de tabernakel. Jullie hebben allemaal een briefje op je stoel gevonden dat er een aantal wijzigingen zijn de komende keren. De volgende keer zal de bijeenkomst zijn bij de Kerk met Passie. En nou ja, goed, het wijst zichzelf. Ik wil jullie nogmaals van harte welkom heten. En ja, ik hoop dat we een hele fijne avond met elkaar mogen beleven. Een avond dat we veel mogen leren en dat we mogen groeien in ons geloof. Daar zijn de avonden ook voor bedoeld, voor geestelijke groei. We gaan eerst een aantal liederen zingen en Hans is er vanavond niet en Anne is onze muzikale begeleider. wil graag met jullie een stukje lezen uit Johannes 13. Johannes 13, vers 3 tot en met 10. Jezus, ja, 3 en 4 lopen gedeeltelijk in elkaar over, maar Jezus stond op. Jezus wist dat de Vader hem alle dingen gegeven had, in handen gegeven had, en dat hij van God uitgegaan was en tot God heen ging. Jezus stond op van de maaltijd, legde zijn kleren af, nam een linnen doek en deed die om zijn middel. Daarna goot hij water in de waskom en begon de voeten van de discipelen te wassen en af te drogen met de linnen doek die hij om zijn middel had. Zo kwam hij bij Simon Petrus en die zei tegen hem: Heere, wilt u mij de voeten wassen? Jezus antwoordde en zei tegen hem: Wat ik doe, weet u nu niet, maar u zult het later inzien. Petrus zei tegen hem: U zult mijn voeten in der eeuwigheid niet wassen. Jezus antwoordde hem: Als ik u niet was, hebt u geen deel met mij. Simon Petrus zei tegen hem: Heere, niet alleen mijn voeten, maar ook mijn handen en mijn hoofd. Jezus zei tegen hem: Wie gebaat heeft, heeft slechts nodig dat zijn voeten worden gewassen, want hij is al geheel rein. Ja, ik wil daar even een enkele woord over zeggen. Jacques heeft dat de vorige keer ons ook uitgelegd. Het wasvat staat daar opgesteld. En de priesters die waren natuurlijk bevuild door het woestijnzand, en die moesten daar hun voeten en hun handen wassen. En dat staat ook in vers 10. Jezus zegt tegen Petrus: Wie gebaat heeft, die heeft slechts nodig dat zijn voeten worden gewassen, want hij is al geheel rein. En als kinderen van God zijn wij geheel rein, maar wij gaan door het geestelijke leven en wij worden besmeurd en onze voeten worden vuil. En wij hebben het nodig dat we elke dag onze voeten gewassen worden. En hoe gebeurt dat? Dat komt, als we zondigen, dan ervaren we dat de relatie met onze hemelse Vader onder druk komt. En daarom moet elke dag geestelijk gezien onze voeten gewassen worden. En dat betekent dat wij in gebed tot hem toe gaan, onze zonden belijden. En dan worden we daardoor gereinigd. Een kind van de Heer, die hoeft niet tot hem te gaan om gered te worden, want dat is hij al, maar om gereinigd te worden. En die dagelijkse reiniging, die hebben we van dag tot dag nodig. En als u nou hier bent en u weet dat u nog geen kind van de Heer bent, ja, dan roep ik u op om straks na afloop bij Jacques te komen of bij een van ons te komen, dat we met u bidden. Want het is zo van belang dat je zelf die stap zet. Die stap, ja, dat is zo belangrijk. God staat met gespreide armen ons op te wachten. Maar we moeten wel de stap naar hem toe zetten. Dus ik roep iedereen op, ja, laat voor je bidden. Want dat is een stap die zo nodig is. Dat kan het begin zijn van je bekering. Ik wil graag zegen vragen voor vanavond. Trouwe hemelse Vader, we danken u dat we hier aanwezig mogen zijn. Dat u weer de mogelijkheid geeft dat we uw woord mogen horen. En dat Jacques volledige vrijmoedigheid heeft om ons te doen leren wilt u de woorden in zijn mond leggen? Dat wil ik u vragen, Heere. Heilige Geest, wilt u aanwezig zijn? Daal op ons, kom op ons, kom in ons. Open onze harten en geef dat we de woorden mogen ontvangen, dat ze ons mogen voeden, dat ze ons mogen leren, dat we geestelijk mogen groeien. Heer, daar willen we u vragen. Wil het goede zegenen en wil het boze van ons weren. Dat vragen we van u in de naam van Jezus. Amen. Ik wil je zegenen in de naam van de Vader, in de naam van de Zoon, in de naam van de Heilige Geest. Amen.
Broeders en zusters, iedereen weer hartelijk welkom. De vijfde avond alweer. Ik hoop dat jullie een beetje genieten van die oude tent. Met veel lessen voor vandaag. En dat je het ook weet toe te passen in je eigen leven. Soms is dat nog wel eens lastig, merk ik. Dat er zijn heel veel christenen die heel veel kennis hebben. Alleen als je je kennis niet kan toepassen in de praktijk, dan krijg je een heel groot hoofd. Het is belangrijk dat we een groot hart krijgen en dat je de vertaalslag kan maken, zodat je ook tot zegen weer kan zijn voor de mensen om je heen. En vandaar dat ik het ook wel probeer om praktisch te maken. Laten we beginnen vanavond een stukje te lezen uit Exodus hoofdstuk 28. Wat we vanavond willen gaan doen is dat we allereerst even gaan kijken naar de priesters. Je moet goed beseffen, er waren hier vier groepen mensen actief rondom die tabernakel. Dat was natuurlijk het volk van Israël zelf, de grootste groep. Dan had je de levieten, die stonden weer daarboven. Dan had je de priesters en dan had je de hoge priester, waar er maar eentje van was. Dus het was een heel sterk hiërarchisch model. Eén man aan de top, om het zo te zeggen. Vervolgens daaronder de priesters, dan de levieten. En dan het gewone volk, om het zo te zeggen. Nou, over de hoge priester, daar hebben we het de andere keer nog wel over. Dan zal ik je ook een aantal stencils, formulieren geven. Met de uitleg over die kleding. Maar we willen vanavond beginnen om na te denken over die priester. En dan de lijnen doortrekken naar ons. Die priester zijn geworden onder het nieuwe verbond. Dat leert de Petrusbrief en dat leert het boek Openbaring ons. Het is belangrijk om te kijken naar de kleding van die priester vanavond. En daar zit heel veel les in opgesloten. En vervolgens gaan we het heilige binnen. En dan zullen we kijken naar de drie attributen in het heilige. De menorah, de kandelaar, de tafel met de toonbroden en het reukofferaltaar. Dus dat is een beetje de bedoeling voor deze avond. Laten we begin maken in Exodus 28, het eerste vers. Het lijkt misschien een beetje stoffig vanavond, zeker als je een drukke werkdag hebt gehad, maar kleding hoeft niet stoffig te zijn, ondanks dat het van stof is. Je begrijpt wat ik bedoel. Vers 1, Exodus 28. Wat u betreft, laat uw broer Aaron en zijn zonen, nou Aaron was de eerste hoge priester, zijn zonen, daarmee worden dus de priesters bedoeld, die bij hem zijn, bij u komen uit het midden van de Israëlieten, om mij als priester te dienen. Nou, dan krijg je een. Nou, laten we anders dat gewoon maar doorlezen. Aaron, Nadab, Abihu, Eleazar, Itamar, de zonen van Aaron. Dan moet u voor uw broer Aaron geheiligde kleding maken, om hem waardigheid en aanzien te geven. En u moet spreken tot allen die wijs van hart zijn, die ik met een geest van wijsheid vervuld heb, en dat zij de kleding van Aaron moeten maken om hem te heiligen, zodat hij mij als priester kan dienen. Dit zijn de kledingstukken die zij moeten maken: een borsttas, een efod, een bovenkleed, een onderkleed, een bewerkte stof, een tulband en een gordel. En zij moeten namelijk voor uw broer Aaron en voor zijn zonen geheiligde kleding maken om mij als priester te kunnen dienen. En zij moeten daarvoor het goud en het blauwpurper en het roodpurper en het scharlakenrode wol en het fijn linnen nemen. Nou, dan een stukje verder, vers 39 van dat hoofdstuk. Dit eerste gedeelte ging vooral over de kleding van de hoge priester. In vers 39 gaat het wat meer over de kleding van de priesters. U moet vervolgens het onderkleed weven van fijn linnen. U moet ook een tulband van fijn linnen maken. Maar de gordel moet u van borduurwerk maken. U moet voor de zonen van Aaron ook onderkleren maken. En u moet voor hen gordels maken. Ook moet u voor hen hoofddoeken maken die hun waardigheid en aanzien geven. U moet ze uw broer Aaron en zijn zonen met hem aantrekken. En hen zalven, wijden en heiligen. Zodat zij mij als priester kunnen dienen. Vervolgens moet u linnen broeken voor hen maken om de schaamdelen te bedekken. En ze moeten van de heupen tot op de dijen reiken. Aaron en zijn zonen moeten ze namelijk dragen als zij de tent van de ontmoeting binnenkomen of als zij tot het altaar naderen om in het heiligdom te dienen. opdat zij geen ongerechtigheid op zich laden en sterven. Dit is een eeuwige verordening voor hem en voor zijn nageslacht na hem. De kleding van de hoge priester. Nou, voor ons van groot belang, wij die tot koningen en priesters zijn gemaakt. Ik weet niet hoe ze jou aanspreken in jullie gemeente, maar sommige gemeentes die noemen degene die om hen heen zich bevinden de broeders en zusters. Maar ik zou wel eens weten hoe jullie zouden kijken aankomende zondag als je in de samenkomst bent. Als daar tegen je gezegd zou worden, goedemorgen priesters en koningen. Hoe zou je dan reageren? Nou, je zal zeggen, nou, het is hem een beetje naar de bol geslagen of gestegen, hoe je dat noemen wil. Wel een beetje een bijzondere aanspreektitel. Maar bijbels is daar in die zin helemaal niks mis mee. En vaak zit je dan natuurlijk in een gesprek op het niveau van, ja, maar goed, ik ervaar dat niet zo. Hè. Ik voel niet dat ik een priester ben. Laat staan dat ik een koninklijk deel heb aan een koninklijk priesterdom. Nou, de vraag is niet van heel veel waarheden in de Bijbel of wij dat voelen, maar allereerst of wij dat geloven. Of wij geloven dat wij dankzij het geloof in de Heer Jezus Christus een bijzondere positie hebben gekregen. Het is toch eigenlijk ook een mysterie dat wij deel van het lichaam zijn geworden. Kan je dat wel begrijpen? Of dat wij een wandelende tabernakel of tempel zijn geworden. Kan je dat wel begrijpen? Dat is ook iets heel bijzonders. Nou, het is natuurlijk een bepaalde aanduiding die hoort bij een bepaalde positie. Hè? Als zijnde een tempel onder het nieuwe verbond, daar kan je iets van zeggen. Daar heb je een beeld bij. Bij een priester heb je ook een bepaald beeld. Bij een koning heb je een bepaald beeld. Bij een lichaam heb je een bepaald beeld. Bij een stad met inwoners heb je een bepaald beeld. Nou, de Heer Jezus, die vormt een bijzondere eenheid met ons. Wij met hem, hoe je het noemen wil. En om die bijzondere eenheid duidelijk te maken, gebruikt hij daar bepaalde beelden voor. Vanavond het beeld van de priester. En het zijn van een priester is dus allereerst een geloofzaak. Ik geloof dat ik een priester ben onder het nieuwe verbond. Al loop ik er niet meer in zo'n jurk bij. Maar ik geloof dat ik een nieuwe plaats heb gekregen. En het verkrijgen van die plaats is een grote zegen. En moet voor ieder van ons ook een groot voorrecht zijn. Dat wij dat mogen zijn vandaag in deze tijd. Maar je voelt hem wel aan. De Heer die verlangt ook dat wij overeenkomstig onze positie wandelen. Dus het is niet alleen prijs de Heer met blijde galmen dat ik een priester vandaag ben. Nee, het gaat erom dat in ons leven die priesterdienst, het algemeen priesterschap, ook zichtbaar wordt. Nou, en alleen dit begrip al leert ons dat het geloven in de Heer Jezus Christus iets verder gaat als, ja, nou ja, ik heb vergeving van zonde ontvangen en de Geest van God is in mij komen wonen. Nee, ik heb een hele bijzondere plaats gekregen in het helsplan van God en de Heer verlangt dat wij overeenkomstig die positie leven. Nou, dit was even ter inleiding. Je bent dus, voor zover je dat nog niet wist, door geloof en wedergeboorte een priester geworden onder het nieuwe verbond. Hoe werd je dat uiteindelijk? Hoe ben je dat geworden? Nou, als je een beetje thuis bent in de Bijbel, dan weet je dat wilde je priester kunnen worden, je moest behoren tot de stam van Levi en een nakomeling zijn van Aaron. Want de levieten behoorden ook tot de stam van Levi. Hè? En de priesters ook. Maar de priesters waren nakomelingen van Aaron. Vandaar dat je die aanduiding steeds leest. We hebben het net ook een aantal keren gelezen. Aaron en zijn zonen. Zijn zonen staat dan voor de priesters. Dus, priesterschap onder het oude verbond had alles met geboorte te maken. Dus je moest in de juiste stam geboren worden. Uit welke stam komen de koningen? Juda. En welke hoge priester is nou een uitzondering op deze twee regels? Dat is Melchizedek. Nou, daar ga ik vanavond niet over hebben, maar het is heel interessant. Precies, ja. Hij is een type van de Heer Jezus, hè, naar de ordening van Melchizedek. Hij was koning en hij was hoge priester in één. En dat was eigenlijk dat was niet mogelijk, want de ene kwam uit Juda, de koning, hè, en de andere kwam uit de stam van Levi. Nou, dat is een beetje technisch, maar wel heel interessant om dat te bestuderen. Wil je dat verder weten hoe dat zit, ga naar mijn website toe. Ik heb daar een hele studie aan gewijd. Maar priesterschap heeft dus te maken met geboorte. En dat geldt voor jou en mij vandaag ook. Willen wij priester zijn onder het nieuwe verbond, dan is het noodzakelijk dat wij opnieuw geboren worden. Dat is de enige manier hoe je vandaag als priester kan functioneren. Wedergeboorte, geloof en wedergeboorte. En ga die twee nou niet uit elkaar trekken. Wedergeboorte wil gewoon zeggen dat ik het leven uit God ontvang. Je moet van bovenaf worden geboren. Leven uit God ontvangen. Het is leven van een totaal andere orde. Het komt niet van beneden naar boven. Het komt van boven naar beneden. En dat leven, dat nieuwe leven wat in de Heer Jezus Christus zich heeft geopenbaard, omarm ik, aanvaard ik. Daar vertrouw ik op. Dat noemt de Bijbel ook wel geloven. Nou, door geloof en wedergeboorte krijgen wij deel aan het priesterschap. En het echte leven begint dus ook pas op het moment dat ik priester ben geworden. Nou, dat kan ik heel makkelijk aantonen, want de gemiddelde Israëliet kwam niet verder dan het brandofferaltaar. En dat is belangrijk om te onthouden. De dienst achter het brandofferaltaar is priesterdienst. Dus wil jij hier het heiligdom binnengaan, dan moest je priester zijn. En dan kwam je nog tot het heilige, de hoge priester tot in het heilige de heilige. Maar we weten dat dat onder het nieuwe verbond ook veranderd is. Dus het is heel belangrijk, je kan alleen vandaag als priester functioneren, de zegeningen, de voorrechten genieten, die positie innemen, op het moment dat wedergeboorte in ons leven heeft plaatsgevonden. En in heel veel kerken wordt de noodzaak van wedergeboorte niet meer gepredikt. En heel veel mensen denken, ja, mijn opa was een kind van God en mijn oma, mijn vader ook. Nou, dan zal ik het ook wel zijn. Nou, in jeugddiensten zeg ik heel vaak, je wordt geen hamburger als je in McDonald's geboren bent hoor. Zo word je ook geen christen als je in de kerk geboren bent. Wedergeboorte is echt noodzakelijk. Dat is geen ouderwetse boodschap of zo, uit een bepaalde hoek of richting. Dat geldt voor elk mens. De noodzaak van geloof en wedergeboorte. En daardoor word ik dus ook priester. Nou, we hebben gelezen over die priester. Je moet hem straks maar even van dichtbij bekijken. Hij heeft vrij eenvoudige kleding. Volgende keer nogmaals krijgen jullie wat stencils van mij. Dan kan je heel veel teksten ook nazien en de kleding verder bestuderen. Hij ziet er in vergelijk met de hoge priester heel sobertjes uit, of niet? En er is dus wel een verschil tussen die twee. Tussen de hoge priester en tussen de priester. Nou, we gaan even inzoomen op die kleding. Welke kleding droeg die hoge priester? Nou, dat hebben we gelezen in Exodus 28. Allereerst lazen we over linnen onderkleding. Je zou kunnen zeggen ondergoed. En waarom was dat? Om zijn schaamte te bedekken. Nou, en dat is heel bijzonder iets. Die rokken die waren van fijn wit linnen. En dat is een beeld, dat wit linnen, dat hebben we al eerder behandeld, van reinheid, van gerechtigheid. Maar ik geloof ook een beeld van eenvoudigheid. Kleding om je schaamte te bedekken. Nou, dat is vandaag ook een actueel thema in de christelijke gemeente, geloof me. Daar maak je je niet populair mee als je daarover gaat spreken. In het winterseizoen kan je het nog wel doen. Maar zodra je in het zomerseizoen ergens komt en je gaat daarover spreken, nou, dan krijg je heel veel mensen tegen je in. Want soms dan weet je als prediker niet meer waar je moet kijken wat er op het podium allemaal plaatsvindt. Hè? Dat is echt waar. En dit heeft ook niet met een achtergrond te maken. Dit is gewoon een Bijbels gegeven. Kleding is door de Heer ingesteld wanneer, nadat Adam en Eva het paradijs hadden verlaten. Voordat ze weggingen, heeft God ze allereerst nog even fatsoenlijk aangekleed. En zo is het hoor. En daar werd een beestje voor geslacht. En met de huiden van dat beestje werden Adam en Eva aangekleed. Kleding is vandaag allereerst bestemd om onze schaamte te bedekken. We leven buiten het paradijs. En wat je ziet is dat dat vandaag, je moet niet te ingewikkeld doen. Nou, ik heb het ook niet over kleuren. Dat komt in bepaalde kringen ook voor. Alleen dat kleurtje telt. Nou, dat klopt Bijbels niet. Maar dit klopt Bijbels wel, dat het is om je schaamte te bedekken. En wat is het van belang om als priester onder het nieuwe verbond ook daar goed aan te denken? Ben ik aanstoot voor die ander? Breng ik verleiding voor een andere persoon in de gemeente of in mijn omgeving. Dat is goed om je dat bewust te zijn. En daarmee bezig te zijn. Kijk, het lichaam van mij is voor mijn vrouw bestemd, waar of niet? En het lichaam van mijn vrouw is voor mij bestemd. Daar hoeven anderen niet in mee te kijken. Zo heeft God dat bedoeld. En kleding is een middel om datgene wat God, hè, in mijn geval, van mijn vrouw voor mij bestemd, ook voor mij te houden. Dat is privé. Nou, en wat zie je, dat ons dat ook helpt om rein en heilig voor de Heer te leven. Dus we kunnen elkaar ook helpen daarin. En stimuleren erin. Ik weet het, 2019 leven we. We hebben gisteren verkiezingen gehad. Maar dit is gewoon een Bijbels gegeven. Dat is belangrijk. Die priester bedekte zijn naaktheid. Vervolgens droegen ze een gordel. Nou, als je die gordel hier ziet, dan zie je dat die gordel van die priester ook uit 4 kleuren bestond. Nou, die kleuren ga ik niet meer noemen, want die kan je inmiddels dromen. En die 4 kleuren, die spreken van de Heer Jezus. Als je meeschrijft, dat heb je al meegelezen. In Exodus 39 las je dat. 29. Daar lees je ook over die 4 kleuren. En die 4 kleuren hebben we gezien, spraken over de Heer Jezus. We kwamen die 4 kleuren al tegen bij de poort. En je komt ze hier tegen bij het voorhangsel. Je ziet het ook terug in de kleding van de hoge priester. Het zijn de 4 kleuren die spreken over de persoon en het werk van de Heer Jezus. Een gordel om je middel. En wat is dat belangrijk? Ik geloof dat het een beeld is, ook vanuit de Efezebrief, van de waarheid. Omgord je met de waarheid. En je moet zo weten, die priester die was daar volop aan het werk. En een lang kleed, ja, dat maakte het werken niet gemakkelijk, toch? En je kon door middel van die gordel, dus je kleding, enigszins ombinden, omhoog trekken, zodat je wel je werk gewoon kon uitoefenen. Wat is het belangrijk om als priester onder het nieuwe verbond niet alleen dat onderkleed aan te doen, maar ook om je gordel aan te doen. Om dagelijks tegen Jezus aan te doen, zodat je omgord bent met waarheid en daardoor in staat om te wandelen in deze wereld. Zodat we niet struikelen, zodat we niet vallen. Zodat we op een goede manier ons werk kunnen en mogen doen. Het is een beeld van de waarheid. Omgord je met de waarheid. Maak die waarheid je eigen. En bind die om, zodat je in je leven een vaste gang krijgt. Dat is een degelijke uitdrukking, dat besef ik wel. Maar wat je vandaag heel veel ziet, is dat gisteren ongeveer zo geestelijk ontwikkelen. Weet je wel? Vandaag zitten ze in de flow en morgen zitten ze in een dal. En ze omgorden zich niet met de waarheid. Ze vullen hun denk ook niet met waarheid. Maar ze nemen de Heer Jezus niet aan. Ze doen hem niet aan. En wat zie je? Dat ze heel vaak vallen en struikelen. En sommige mensen die krijgen wel 10 keer terug in de nazorg. En heel vaak heeft het hiermee te maken. Het zijn allemaal geen tovertrucjes hoor. In het Koninkrijk van God. Nee, het heeft te maken met waarheid. Ken de waarheid. Doe de waarheid aan. Laat je daardoor leiden. Zodat je in je leven kan functioneren. En God door gehoorzaamheid aan de waarheid jou ook voor struikelen wil bewaren. Onkunde is vandaag een groot probleem in het leven van kwakkelende christenen. Het is belangrijk om dit tot je te nemen. Ze droegen naast dat onderkleed ook een gordel dus en ook een hoofddoek, een tulband, een muts. En we lazen dat de priester, dat vond ik wel mooi, heerlijkheid gaf, hè? Waardigheid, glorie. En als je daarover nadenkt, dat heeft het ook iets te maken met uitstraling. En dat vind ik best moeilijk om concreet te maken, want ik kom uit kringen. Nou ja, dan wist ik wel precies hoe je gekleed moest gaan om een beetje eer, glorie en heerlijkheid te ontvangen. Begrijp je wat ik bedoel? Als je een 3-delen zwart pak aan had, dan deed je het heel erg goed. Hè? Nou, ik ga het niet over kleuren hebben. Maar het heeft wel te maken met onze levensopenbaring, die kleding. Hoe komen wij voor de dag? Het heeft ook niet te maken met het merk kleding wat je draagt, maar lopen wij er wel gewoon fatsoenlijk bij? Mogen we ook wel eens tegen elkaar zeggen, toch? Zijn wij, vertegenwoordigen wij de Bijbelse waarden en normen op de juiste wijze? Ook in onze kleding. Een stukje waardigheid, een stukje uitstraling. Wat gaat er van ons uit? En dat heeft niet alleen met kleding te maken, maar met heel onze wandel. Als mensen naar ons kijken, en mij is altijd geleerd, ik kom uit het Westland, glastuinbouw, als je in een glazen huisje woont, moet je niet meer stenen gooien. Mensen kijken naar je. Als je belijdt een christen te zijn, als je misschien wel hebt laten dopen, je getuigenis hebt gegeven, als je spreekt, mensen kijken naar je. Nou, daar hoef je niet voor door in de kram te schieten, maar je moet je het wel beseffen. Dat is hij die, of dat is zij die, nou ja. Maar is ons leven ook na te kijken? Kunnen mensen in ons leven een rode draad zien van godsvrucht en toewijding? Die priester, die viel op toch? Als die met zijn pak tussen het volk doorliep, bij wijze van spreken, dan wist je, daar gaat de priester. Daar ging wat van uit. Ik kwam vroeger, toen ik net tot geloof kwam, dat heb ik hier wel eens verteld volgens mij, bij een hele bevindelijke, degelijke man. Hij woonde in Ameide. En dat was echt een, dat was nog een man in drie delen zwart met een zwarte hoed op. Maar daar ging ik heel vaak naartoe, toen ik studeerde in Rotterdam. Want die man, als je bij hem was, was de Bijbel een en al zekerheid. En soms, te midden van die gesprekken met die studenten, dan liep ik in de stad en er kwam soms vertwijfeling mijn hart binnen. En dan belde ik Annette, mijn huidige vrouw, en dan zei ik, we gaan vanavond naar broeder die en die toe. En met dat ik naast hem ging zitten, verdwenen alle twijfel als sneeuw voor de zon. Die man was zo een baken voor mij in de zee. Die had ook trok een spoor in zijn leven. Hij was al in de 90. Hij vertelde over de goedheid van God, had alle storm al meegemaakt. Maar was nog steeds trouw in de toewijding aan de Heer. En het bijzondere was, er was een werkster. Die kwam bij hem, hij was weduwnaar geworden. En die deed bij hem het huis, zeker toen hij wat minder werd. En die werkster die had een dochter. En als zij hem zag lopen of hem zag fietsen, dan zei dat meisje altijd, die man heeft een nieuw hart. Ja, natuurlijk een hele ouderwetse taal, dat begrijp ik allemaal wel. Maar het ging er even hierom, dat het wel mooi is. Dat meisje was er diep van overtuigd, ik weet niet precies hoe het zit, maar die man heeft een nieuw hart. Met andere woorden, die man kent de Heer Jezus. Wij zouden dat wat anders verwoorden, maar het gaat erom, hij liet wel iets na. Door heel zijn wandel, door heel zijn handel. En de vraag is wel eens, wat laten wij na? Alleen mooi praten over Jezus? Nee, het gaat om wandelen als Jezus. Dus we hebben, en daarom gaan we het niet allemaal in detail toepassen, maar die kleding, die gordel, die muts, het spreekt over een openbaring, een levensopenbaring, die getuigt van de persoon en het werk van de Heer Jezus in ons leven. Kunnen de mensen ons nakijken? En dat is zo belangrijk dat dat in evenwicht is, hè? We zijn priester geworden, voorrecht, zegen, maar ook verantwoordelijkheid. En de Heer wil dat wij hoe langer hoe meer vanuit of overeenkomstig onze positie gaan leven. En ik denk dat dat ook de reden is waarom wij vandaag nog op deze wereld zijn. We hebben een roeping. We hebben een bediening. Niet alleen ze hier staat, nee, het algemeen priesterschap. Het is heel belangrijk dat we dat goed beseffen. Nou, wat lezen we nou in Exodus 28? Dat is eigenlijk de kernzin. In Exodus 28, vers 41. Even kijken, zeg ik het goed? Ja. Daar staat, u moet ze uw broer Aaron en zijn zonen met hem aantrekken, hen zalven, wijden en heiligen, zodat zij mij als priester kunnen dienen. Die laatste zin, die priesterkleding had een doel, zodat. Dus dat was niet maar voor de aardigheid, nee, je kon als priester dienen, mits je daartoe was gekleed. Daarvoor was gekleed. Dat is wel heel belangrijk. Die kleding was dus voorwaarde. Nou heb je vandaag heel veel soorten kleden. Als ik aan mijn eigen leven terugdenk, misschien herken je erin, laat ik dit noemen. Ik heb altijd, grotendeels van mijn leven, een grof kleed gedragen. Het kleed, noem ik dat maar even, van zonde en ongerechtigheid. Dat was zichtbaar in mijn leven. Wellicht herken je dat. Het is beeldspraak, ik begrijp het, maar het gaat mij om het punt wat ik ga maken. Later, toen ik tot nadenken kwam, Ik zei niet dat ik tot geloof kwam, maar ik ging wat anders over het leven nadenken. Toen kreeg ik het kleed om me heen van burgerlijkheid en fatsoen. Die mensen kom je ook heel veel tegen. Hè? Kijk, je hebt de grove, ampublieke zondaren, maar je hebt ook de mensen van burgerlijkheid en fatsoen. Komt geen ongetogen woord uit. Hè? Ik heb buren, dat zijn humanisten. Als ik ze vannacht bel dat ik een probleem heb, dan staan ze gelijk klaar. Burgerlijkheid en fatsoen is op zich al iets moois, toch? Maar het is een kleed wat het niet houdt in het oordeel van God, geloof me. Weer anderen, en die tijd heb ik ook gekend, dragen het kleed van eigen gerechtigheid en goede werken. Dat is weer een ander kleed. Dat maakt heel veel indruk voor mensen, maar ook dat kleed van eigen werken en eigen gerechtigheid houdt het niet in het oordeel van God. Maar weet je, in de ontmoeting met Jezus, voor mij 19 jaar geleden, en ik hoop dat je het herkent. Met eerbied gesproken kleedt de Heer Jezus je uit. Daar gaat het kleed van ongerechtigheid en zonde, dat laat hij je zien. En dat moet van je af gaan vallen. Nou ja, daar zijn we het nog wel mee eens. Maar ook het kleed van burgerlijkheid en fatsoen, weet je wel. En ondertussen dubbelhartig aan de binnenkant. Het moet van je afvallen. En dan als laatste viel van mij af het kleed van eigen gerechtigheid en eigen werken. Ik had het zo gemaakt, joh, op een gegeven moment. Mensen spraken goed van me. Die jongen van Brunt is een heel bijzondere jongen. Wat daarmee aan de hand is, die komen niet veel tegen. In heel veel kringen. En mijn ouders wisten er ook geen raad mee. Maar het was allemaal uiterlijk. Het was eigen gerechtigheid. En ik werd een fariseeën zeker op het moment dat ik veel complimenten kreeg. Maar ze wisten niet hoe het innerlijk lag. Maar toen ontmoette ik Jezus. En toen ging het ene na het andere kleed moest ik afleggen. En toen stond ik als het ware poedelnaakt daar. En hij zei, dit ben je nou. Dat was voor mij zo confronterend in de zomer van 2000. En hij kleedde mij uit met maar één doel. Ik ga je nou aankleden. En ik ga je nou toerusten. Ik ga nou een waar priesterkleed om je heen doen. En waar denken we dan aan? Jullie allemaal toch? Aan Jesaja 61. Ik ga jullie beklederen, ik ga jou beklederen met de mantel van mijn gerechtigheid. Kijk, en dat is een kleed dat heeft aanzien, dat heeft glorie, dat heeft heerlijkheid, omdat het spreekt van de Heer Jezus Christus en van zijn verworven gerechtigheid. Nou ja, dan word je een ander mens toch? Dan ben je toonbaar aan de wereld. En dat vind ik zo geweldig. In de ontmoeting met de Heer Jezus maakt Hij je eerlijk. Hij ontdoet je van alles wat schijn is. En Hij kleedt je aan op een manier dat je toonbaar bent naar de wereld. Dat is wel interessant. Het Hebreeuwse woord voor mantel wijst op omhuld worden. Aangekleed worden met eer en glorie. Dat zit in het woord mantel in het Hebreeuws. En dat is een daad, een gave van Gods grote genade. Als je meeschrijft, kan je deze tekst opschrijven, Galaten 3, vers 26 tot en met 28, daar staat, wij zijn bekleed, wij zijn omhuld met Christus en dus met eer, glorie en heerlijkheid. Dat heeft plaatsgevonden toen wij tot geloof en wedergeboorte kwamen. God heeft ons omkleed, omhuld. En tegelijkertijd schrijft diezelfde Paulus aan de gemeente in Rome, hoofdstuk 13, vers 14, doet aan de Heer Jezus. Dus daar heb je weer het mysterie. Hè? We zijn gewassen en toch dagelijkse reiniging. We zijn omhuld met Christus, met eer en glorie en toch doe aan de Heer Jezus. Dat is een dagelijkse activiteit. Ik kom daar straks nog wel even op terug. Nou, wat is nou het doel van die kleding? We hebben het gezien, toen en vandaag, dat wij als priester onder het nieuwe verbond kunnen dienen. Door geloof zeggen we dus, we zijn bekleed met de Heer Jezus. En tegelijkertijd is het een dagelijkse keuze om Hem aan te doen. Om de Heer Jezus, om je daarmee te kleden. Nou, als je het nou eens even heel praktisch maakt, hè, want misschien vind je het nog een beetje te theoretisch en kan je het niet helemaal in je hart krijgen. Als je nou morgenochtend opstaat en je wekker gaat en je stapt uit je bed. Hoe stap je dan uit je bed? Waarvan ben je bewust? Je stapt natuurlijk met je goede been uit bed, maar daar heb ik het niet over. Als ik uit bed sta, dan ben ik me bewust dat ik een priester ben. Dus ik ben me bewust van mijn positie. En die priester, die was geheiligd, ingewijd. Hij stond op en hij was zich bewust, ik ben priester en ik heb mijn leven toegewijd aan hem. Dat is mijn roeping. Dat is belangrijk als je morgen opstaat. Als je zo al begint, dan leef je niet voor jezelf, maar dan leef je voor hem die jou gemaakt heeft tot een koning, tot een priester, tot een koninkrijk van priesters. Nou, wie staat er zo op 's ochtends? Je vindt het misschien een beetje apart. Nou, laat het maar apart zijn. Maar dat het een keer binnenkomt. Ik moet dus gaan denken vanuit wie ik in Christus ben geworden. Ik ben een priester. Ik sta in priesterdienst. Dus ik leef deze dag niet voor mezelf. Ik leef tot eer en glorie van hem. Nou, ik ben me ook bewust, dat is het tweede, dat ik de poort binnen ben gegaan. Ik ben het brandofferaltaar gepasseerd. En ik ben dienstbaar geworden. Want tot het brandofferaltaar, hè, kwam de gemiddelde Israëliet, maar wij leven achter dat brandofferaltaar. We zijn dienstbaar geworden. Nou, dat is ook iets om je, is goed om je dat te beseffen. Het volgende wat ik wil zeggen, ik besef ook dat ik waardevol ben voor de Heere en dat ik een roeping heb in deze wereld. Dat is ook belangrijk, toch? Je bent waardevol. Gemaakt tot koningen en priesters. Gekocht en betaald, niet met goud of zilver, maar met het kostbare bloed van het lam. Nou, je staat morgen heel anders op. Als dit een beetje door je door begint te dringen. Er was één man in de volheid van de tijd die jou gekocht en betaald heeft. Voor hem mag je leven, voor hem ben je aangenaam en waardevol. Maar je hebt een roeping naar de Heere toe, die priester die diende naar het heiligdom toe en naar het altaar toe. En hij waste steeds weer zijn handen. Ja, dus hij had actieve priesterdienst twee kanten op. Nou, wij mogen ook zo dienen. Naar de mensen toe. En ook, wij mogen dienen tussen de mensen en het aangezicht van de Heere God in. Dus we hebben actieve priesterdienst. Ik kies er dus voor om niet voor mezelf te leven, maar om dienstbaar te zijn. Vervolgens, ik ga met betrekking tot mijn roeping staan in mijn nieuwe positie. En ik maak gebruik, morgenochtend, van datgene wat Christus mij aanbiedt. Wat biedt hij mij aan? Nou, de Filippenzenbrief zegt, ik vermag alle dingen door Christus die mij kracht geeft. De gezalfde die mij kracht geeft. Dus ik ben niet alleen geroepen tot priesterdienst, ik ben me niet alleen bewust van mijn positie, maar hij voorziet ook in wat ik nodig heb om als priester te functioneren. Want anders zou je wanhopig worden. Als God niet zou voorzien in dat wat hij vraagt, dan zit er iets niet goed, toch? Nee, de Heer roept, hij zet apart, hij heiligt en hij rust toe. Dat vind ik zo bijzonder. Maar ben jij morgenochtend ook op die plek waar het te verkrijgen is? Begrijp je? Aan uw voeten, Heer, zongen we net, is de hoogste plaats. Ook voor een priester. Ik geef me dus over, dat wil ik ermee zeggen, aan Filippenzen 4 vers 13. Alle dingen zijn mij mogelijk door Christus die mij kracht geeft. Ik geef mij als priester onder een nieuw verbond over aan de inhoud van Gods belofte. Een priester leeft uit de belofte van God door geloof. Aanschouw ik hem straks pas. Begrijp je wat ik bedoel? Heel veel mensen zeggen, ja, maar hoe leef je dan? Nou, ik leef door geloof. Hoe geeft God zichzelf weg en zijn schatten en zijn gaven? Door zijn belofte. En ik zeg door geloof er amen op. Ken mij in al je wegen. En ik zal je paden recht maken. Hoe hij het gaat doen weet ik nog niet. Maar ik wil hem kennen in al mijn wegen. Ook morgenochtend als ik opsta. Land het een beetje. Kan je het een beetje toepassen voor jezelf? Dus ik leef uit Gods belofte. En christen in deze bedeling leeft door geloof. Niet door aanschouwen. Ik leef vandaag uit geloof, maar morgen heb ik datzelfde geloof nodig om weer te kunnen dienen als priester. Ik kan het niet meer vandaag doen. Dus ik leef morgen ook in die relatie, in die intimiteit. Ik heb het woord van God ook nodig waarin de beloften van God tot mij komen. En zo leef ik elke dag weer opnieuw. Ik geef me daaraan over. En dat is een proces. En in al deze stappen mag je groeien. Steeds meer ontdekken wie je in Christus bent. En ik merk dat heel veel christenen een beetje worstelen met hun geestelijk leven, omdat ze niet vanuit hun positie denken. Ze denken eerder, ik moet me in een positie brengen. Nou, dat kost heel veel kracht en inspanning. Nee, ik ben in een positie geplaatst en ik heb daarbij de belofte van God gekregen en daaruit leef ik. Dat is een hele andere volgorde. Ik hoop dat je dat volgt. En dat geeft een ontspannen leven. En als je dit niet kent, dan kom je in de kramp vroeg of laat. Maar dit is gewoon staan in je positie en zingen met dat oude lied staande op de belofte van mijn Heer en God, ga ik moedig voorwaarts. Dus besef van wie je bent in Christus, besef van je priesterschap, hoe je het ook noemen wilt, zijn allerlei begrippen en beelden, om duidelijk te maken, je behoort tot een heel bijzonder gezelschap. Wat God vandaag gebruikt op deze aarde en wat hij toerust om voor hem te leven. Dan nog iets voordat we naar binnen gaan over de taken. Want die priester die had ook allerlei taken. Dat lees je ook in Exodus 28. En je kan dat overzetten naar vandaag. Ook wij mogen offers brengen, niet zozeer met betrekking tot de zonde allereerst, maar met betrekking tot de verheerlijking van God. Laat me 3 offers noemen. En als je meeschrijft, dan kan je alle teksten opschrijven. Als priester vandaag, want je zal zeggen, ja, hoe kan ik die actieve priesterdienst dan uitoefenen als het gaat om de offers? Nou, Romeinen 12 vers 1, je kent dat vers allemaal uit je hoofd, denk ik. Romeinen 12 vers 1, waar staat dat wij ons lichaam, ons leven mogen offeren, dat wil zeggen mogen toewijden aan hem. Het belangrijkste offer is ons eigen lichaam, ons eigen leven. Ik weet niet of ik dat voorbeeld hier wel eens heb gebruikt, hè, dat iemand iets van je leent, hè, dat je iets van jezelf weggeeft. Kijk, als ik ben helemaal niet handig, maar ik heb wel een goede boormachine. Ik heb ooit eens zo'n set gekocht, ik denk als ik eens een schilderijtje op moet hangen, dat is ongeveer het hoogtepunt van mijn verbouwingsactiviteiten, schilderij ophangen, maar dan heb ik in ieder geval een goede boormachine. Goed merk. Nou, stel voor dat mijn buurman komt en die wil iets van mij lenen. In dit geval mijn boormachine. Nou, dan ben ik zo, neem dat ding mee en ik zie hem wel weer terug. En na een week brengt hij hem terug en zegt hij, Jacques, volgende week gaan we de plafonds erin leggen. En ik wil vragen of je aanstaande zaterdag komt helpen. We beginnen om 7:00 en ik denk dat we om 6:00 s'avonds klaar zijn. Nou, dat vind ik moeilijker, hè? Kijk, die boormachine geef ik makkelijk weg. Ik geef iets van mezelf weg. Maar die zaterdag daarop moet ik niet iets van mezelf, maar mezelf geven. Dat is mijn tijd. Nou, mijn tijd is het meest kostbare wat ik weg kan geven. Mijn leven, mijn lichaam, mijn tijd. Het allereerste offer als priester onder het nieuwe verbond wat ik mag brengen, is dat dit lichaam, met alles wat hier op en aan zit, niet bestemd is voor mijn eigen gebruik, voor mijn voordeel, maar dit lichaam is een tempel van de Geest van God en is beschikbaar voor hem. Herken je dat in je leven? Hier heeft u mijn ogen, Heer, opdat ik uw wonderen aanschouw en uw schepping aanschouw. Hier heeft u mijn handen, Heer, niet om elleboogwerk te verrichten, maar om u te loven en u te prijzen en u dat te geven wat u toekomt. Hier heeft u mijn benen, Heer. Je vindt het overdreven, hè? Lees Romeinen 6 maar. Stel uw ledematen ter beschikking aan de gerechtigheid. Staat er allemaal, hè? En dat moet je heel letterlijk nemen. Hier heeft u mijn benen. Opdat deze tempel op plaatsen komt waar u verheerlijk wordt. Hier heeft u mijn oren. Mijn oog. Hier heeft u mijn tong. Het kleinste lid bied ik morgenochtend als priester onder het nieuwe verbond aan als een offer. En zeg, Heer, het kleinste lid heeft al zoveel verderf gebracht. Dat is onvoorstelbaar. Het grootste containerschip gaat door het kleinste roer om. Waar of niet? Het kleinste lid heeft zoveel verderf al gebracht. Dat je morgenochtend zegt als priester onder het nieuwe verbond. Heer, het offer wat ik vandaag ga brengen is, hier heeft u mijn tong. Ik wil ter beschikking aan u stellen, onder het beheer van uw geest, opdat ik u met mijn tong zal loven en zal prijzen, en dat de roddel bij mij zal stoppen. Amen? Praktisch toch of niet? Dit is priesterschap onder het nieuwe verbond. Mijn lichaam, mijn leven, alles wat in mij is, dat is van u. Het tweede, nou is Hebreeën 13. Dat vers ken je ook allemaal. Het offer, hè, van hè, de lippen die mijn naam belijden. Maar er staat nog meer in Hebreeën 13, vers 15 tot en met 16, kan je opschrijven. Daar wordt gesproken over een lofoffer. Maar er wordt ook gesproken, en dat wordt vaak vergeten, het offer van weldadigheid en mededeelzaamheid. Die eerste kennen we wel. En dan hebben we het over lofprijzing, hè? De Heer loven en prijzen als een offer. Nou, dat mag. Hem die plaats geven, die hij toekomt, ook door lofprijzing, door aanbidding, et cetera, et cetera. He, uiten wat in je hart is, tot eer van hem, als een offer. Dat vinden we soms nog moeilijk, hè? Om ons te uiten. Nou, sommigen kunnen zich misschien beter in muziek uiten dan dat ze, hè, in het zingen van een lied, dan dat ze iets onder woorden moeten brengen en iets moeten uitspreken. Ik kan het beter uitzingen. Nou, lofprijzing, aanbidding, dat zijn offers. Maar hier staat ook weldadigheid en mededeelzaamheid. Dat is dat je ook oog hebt voor je naaste. En nou ga ik geen sociaal evangelie prediken. In de zin van, wees allemaal maar lief voor elkaar, dan komt dat allemaal goed. Nee, maar het is wel een aspect wat er helemaal bij hoort. Waarom? Jezus is niet meer lijfelijk op aarde. Maar wij zijn wel zijn handen en wij zijn wel zijn voeten. Nou ja, ik doe liever met mijn handen en mijn voeten wat in het voordeel van mezelf is. Begrijp je wat ik bedoel? Maar om er voor die ander te zijn, mededeelzaam te zijn. Mee te leven, oog te hebben voor het zwakke, voor het verachten, voor hetgene wat eigenlijk in de ogen van de wereld niets is. Om jezelf daaraan te geven en ook je geld en je tijd, dat is een offer wat je mag brengen. Het leger des heils, even los van hoe het zich door de jaren heen heeft ontwikkeld, want dat is ook liberaal geworden, moet ik eerlijk zeggen, op de meeste plekken althans. Maar hoe het is begonnen met William Booth, ik weet niet of je die geschiedenis kent, maar hij kwam in een kerk en daar nam hij allemaal verschoppelingen mee. Zwervers en een beetje het uitschot. En er was alleen nog plaats vooraan, hier vooraan. Hè? Maar het was een grote kathedraal en die dominee die stond daar. En daar zat William Booth met, ja, toch een beetje uitschot van de maatschappij daarvoor aan. En toen is die dominee na afloop naar William Booth gegaan. Hij zei, joh, prima alleen met die mensen hier komen, maar je moet niet vooraan gaan zitten. Als je dan volgende keer komt, dan ga je achteraan zitten. Hij zei, nou, dat is de laatste keer dat ik geweest ben. Hij werd eigenlijk door zijn gezindheid van hart, kwam hij buiten het instituut te staan. Niet dat hij er bewust voor koos. Maar er was geen ruimte voor dit soort type mensen, begrijp je? Maar hij had wel de gezindheid van de Heer Jezus. En toen is er eigenlijk naast het instituut een beweging ontstaan, wat wij nog kennen onder de naam Leger des Heils. Maar heel apart hoe dat is ontstaan. En daarin zie je ook iets dat het een offer is van weldadigheid, mededeelzaamheid. En het derde vind je in 1 Petrus 2 vers 9, het derde offer wat wij mogen brengen. Je zou het kunnen noemen een aanbiddingsoffer van reukwerk. Dat is dat wij de deugden van God mogen verkondigen. Wat zijn dat, de deugden? Nou, je kan dat woord ook vertalen met de karaktereigenschappen. Het wezen van God verkondigen als een offer. Dat is iets dus wat uit het diepste van je hart komt. De eigenschappen van God. Om uiteindelijk dat niet voor jezelf te houden, maar dat uit te dragen. En dat kost je misschien wel iets, toch? Om aan publiek te spreken over wie God is, over zijn karakter, over zijn hart. Nou, daarnaast kun je natuurlijk nog denken van de dienst van voorbeden, 1 Timotheus 2 vers 1. Maar ik heb wat praktische dingen genoemd waar je gewoon heel eenvoudig mee aan de slag kan. En dit even ten slotte, voordat we naar het heilige gaan. De inwijdingsrieten van de priester. Dan moet je thuis maar bestuderen. Maar die priester die werd bestreken met bloed. Hè, aan zijn rechter oorlel. Zijn rechter duim. En zijn rechter grote teen. Werd bestreken met bloed. Met andere woorden. Zijn oor. Zijn gehoor. Waar luisterde hij naar? Zijn hand. Zijn handel. En zijn voet. Zijn wandel. Waren gekenmerkt door het bloed. Waren gereinigd door het bloed. Dus hij wijdde zich met oor, hand en voeten toe. Heel zijn leven was een toewijding aan de Heer. En de Bijbel zegt in de Hebreeënbrief dat wij niet gereinigd zijn wat betreft onze oorlel, duim of grote teen. Maar dat ons hart gereinigd is. Met andere woorden, het centrum van ons, waaruit onze keuzes voortkomen, is gereinigd door de Heer Jezus Christus. Door zijn bloed. En dat betekent dat wij ons niet uiterlijk hebben toegewijd. Nee, onder het nieuwe verbond heeft alles een veel diepere dimensie gekregen. Wij wijden ons toe vanuit ons hart. Vanuit het hart zijn de uitingen van het leven. We gaan naar binnen toe. Ik heb het hier 9:10, maar klopt mijn klok of niet? Ja, hè? Dan gaan we het nog even over de pilaren hebben. De tijd gaat heel hard, zie ik. En ik ga het niet afraffelen wat daar binnen staat. Dus ik schuif dat denk ik door. Ik wil toch nog even naar die pilaren toe. Hier zie je 5 pilaren en hier binnen zie je 4 pilaren. Nou zijn er heel veel uitleggers die zien in elk haakje en elk draadje een betekenis. De ene zegt, ja, dit zijn de brieven en dit zijn de evangeliën. En dit zijn... Ik weet het niet, je mag het soms zo zien. Als je daar een uitleg aan kan verbinden, prima. Wat ik wel zie in de Bijbel, en daar heb ik wel goede grond voor, is dat het Hebreeuwse woord voor pilaar, en dat is wel mooi, alles te maken heeft met, de betekenis in het Hebreeuws, met blijven staan, met volharden, met volhouden. En als je kijkt naar de tempel, dan stonden daarvoor 2 grote pilaren. Wie kent de namen van die pilaren? Jachin en Boas, heel goed. Nou, Jachin betekent zoveel als stabiliteit. En Boas betekent zoveel als sterkte. Hè? In hem is kracht. Dus stabiliteit en kracht waren de betekenis van die pilaren, die zuilen in de tempel van Salomo. Blijven staan, volharden, vasthouden. Hebreeuwse betekenis van het woord pilaar. Nou, ik geloof dat het woord van God vaststaat. Het is als een rots. Het is onveranderlijk. En het blijft voor eeuwig. En als er iets belangrijk is vandaag, is dat we ons daaraan vasthouden. Het woord van God staat vast. En nu heb ik je vorige keer uitgelegd dat wij hier naast elkaar schouder aan schouder staan. We zijn omgehakt en geschaafd en bewerkt en daar staan we dan. Op een zilveren voet, die voet van verzoening, geloof en genade. Maar in 1 Timotheüs 3 vers 15 staat dat de gemeente ook moet zijn een zuil, pilaar en fundament, vastigheid, van de waarheid. 1 Timotheüs 3 vers 15 is een belangrijke tekst vandaag. De roeping van de gemeente is om te zijn een zuil en fundament van de waarheid. En ik denk dat wij in een tijd leven dat dat van steeds groter belang wordt. En wat staat er onder druk vandaag? De roeping van de gemeente, collectief, en de roeping van de gelovigen individueel. Het zijn van een zuil, het zijn van een pilaar, het zijn van een fundament, vastigheid van de waarheid. En dit is aangrijpend. Want waar is in deze wereld waarheid te vinden? Waarheid is te vinden, als het goed is, in de gemeente van de Heer Jezus Christus. Waarom? Omdat wij over hoogte en door diepte vasthouden, kritiek of geen kritiek, aan de principes van het woord van God. En wat je vandaag ziet, binnen en buiten de kerk, dat is dat die principes of terzijde worden geschoven, of er wordt water bij de wijn gedaan. En daarmee verliest de gemeente vandaag deels zijn roeping, haar roeping. En zie je dat ook in de gemeente er geen absolute waarheid meer is. De waarheid is relatief geworden. En dat is iets waar we vandaag mee te maken hebben. Daarom kan je er niet zomaar van uitgaan dat iedereen die in een kerkgebouw op zondag aanwezig is, of in een samenkomst op zaterdag aanwezig is, per definitie een kind van God is. Niet iedereen is een broeder. En niet iedereen is een zuster. Wat je ziet is dat de geest van deze wereld impact heeft gekregen op het instituut kerk. Ik geloof dat het lichaam alle ware gelovigen zijn. Maar ik zeg niet dat in elke gebouw waar een naam op staat, dat iedereen behoort tot lichaam. En je ziet dat daardoor ook er een geest aan het waaien is, dat het zomaar kan zijn dat je in gemeenten komt waar je dingen ziet gebeuren of prediking hoort die haak staan op de principes van het woord van God. En waar water bij de wijn gedaan is. Nou, ik hoef de eerste maanden van het jaar niet jullie te vertellen, denk ik, wat er allemaal is gepasseerd. Maar dat heeft wel daarmee te maken. Absoluut, daar ben ik echt hartgrondig van overtuigd. En dit is een probleem aan het worden. Ik krijg veel mails, zo nu en dan mails, van mensen die zeggen, wat is nou nog waarheid? En het zou vanzelfsprekend moeten zijn, overeenkomstig 1 Timotheüs 3 vers 15, dat de gemeente fundament en pilaar zelf van de waarheid is. En dat laat ons dat wel zien. En het is zo belangrijk dat we vandaag vasthouden aan de principes van het woord van God. Begrijp ik het altijd? Nee, ik begrijp het ook niet altijd, nee. Maar daarmee, met dat ik het niet begrijp, hoef ik het nog niet aan de kant te schuiven, toch? Zijn de principes van het woord van God altijd populair? Nee, ze zijn niet populair. Maar dat is geen reden om het aan de kant te schuiven. De woorden van God, de principes van God, zijn heilzaam. En gelden voor alle generaties. Een instelling van het huwelijk is iets vanaf het begin al geweest. En geloof me, die instelling geldt vandaag nog. Die principes gelden vandaag nog. Onverkort. En wat zie je? Stukje bij beetje komen waarheden onder druk te staan. En je ziet dat daar, waar men zich het meest aangepast heeft aan de geest van de tijd, er het minst geestelijke kracht ervaren wordt. Dan is er nogal veel activiteit. Dus het omhulsel, hetgeen wat zichtbaar is, is er nog wel. En daar gaat nog wel wat van uit. Maar inhoudelijk, het is een lege huls geworden. En daarom is het zo van belang dat wij die leven in de tijd waarvan de Bijbel zegt dat de einde van de eeuwen over ons zijn gekomen, dat we vasthouden aan de principes van het woord van God. En laat ik hiermee afsluiten. Dat gaat een prijs van ons vragen. Geloof me, dat gaat een prijs vragen. En ik merk dat al in mijn eigen gezin. 4 jongens, als je vasthoudt aan de principes van het woord van God, dan vraagt dat een prijs, ook als vader, ook als moeder. Want zij hebben ook weer met vriendjes en school te maken en noem maar op. En daar is ook invloed, begrijp je? Maar het is in de gemeente idem dito. En toch geloof ik dat er zegen ligt als wij volharden in de roeping van 1 Timotheüs 3 vers 15 om te zijn als een zuil, een pilaar en fundament, vastigheid van de waarheid. Nou, volgende keer, daar ben ik nu niet aan toegekomen, de tijd ging sneller dan ik dacht, gaan we het heilige binnen. Ik zal over dit voorhangsel niet zoveel zeggen, waarom niet? Omdat ik uitgebreid in zou gaan op het laatste voorhangsel, wat bij de meeste voor de meeste betekenis heeft. Maar eigenlijk heeft het de tabernakel 3 gordijnen, hè, de deur, het eerste en het bekende voorhangsel. Het heeft 3 delen, daar zit ook weer betekenis in, maar daar komen we volgende keer op terug. Waar het vandaag vooral om ging is, dat zij die dienst doen, dat waren de priesters, althans zij die in het heilige mochten komen, en het heilige der heiligen waren de priester en de hoge priester. En zij waren gekleed overeenkomstig hun positie. En de Heer verlangde dat zij leefden, diende overeenkomstig hun roeping en dat ze ook gekleed waren overeenkomstig hun roeping, zodat ze zichtbaar waren als toegewijde mensen. En ik denk dat dat vanavond voor ons allemaal van belang is om dat mee te nemen. Is ons Henk Binnendijk heeft ooit een EO jongerendag gehad met als thema, dat is al heel lang geleden, ben je echt of onecht? He, is je binnenkant hetzelfde als je buitenkant. Toen had hij zo'n traditionele collectorzak meegenomen, dan alleen 10 keer zo groot. En dan trok hij de binnenkant naar buiten toe. Hè? Ben je transparant? Ben je zichtbaar? En dat was een geweldig beeld. Je kan dat filmpje nog op internet terugzien. Henk is altijd de man van de voorwerpen. Per jongerendag had hij altijd 1 voorwerp bij zich. Maar toen ging het over echt en onecht. Nou, dat kan je precies toepassen op de priesterdienst. Het leven wat God aan de binnenkant heeft gegeven. Door geloof en wedergeboorte, door inwoning van de geest, is dat een leven wat aan de buitenkant zichtbaar wordt bij ons. Dat is heel belangrijk. Want de mensen kijken naar de buitenkant, maar ze proeven uiteindelijk ook wat er aan de binnenkant zit. En dat is onze roeping vandaag. En daarom is het niet van belang om in de kramp te geraken. Om krampachtig te gaan leven. Oh, nou moet ik morgen overeenkomstig mijn roeping gaan leven. Nee, het heeft hiermee te maken dat je beseft wie ben ik in de Heer Jezus Christus. Ik ben een priester geworden onder een nieuw verbond. Ik ben gaan leven achter Golgotha. Het is goed tussen God en mij. En Hij geeft mij die kracht, schenkt mij de inhoud van die belofte, die mij in staat stellen om te voldoen aan mijn roeping. En daarom is Johannes 15 van ons van toepassing. Blijf in mij en ik in u. En dan draag je veel vrucht. En ik hoop dat je die ontspannenheid van leven kent. En het is mijn gebed dat wij daarin mogen groeien. Dat je het priesterschap niet ziet als... maar dat je het priesterschap ziet als een voorrecht, als een zegen. En de Heer wil jou helpen om die verantwoordelijkheid stukje bij beetje ook, hoe langer hoe meer, uit te dragen. En die verantwoordelijkheid te nemen, zodat we verschil gaan maken in de tijd waarin wij leven. Zullen we de Heer daarvoor danken. Vader in de hemel, het algemeen priesterschap, het is iets bijzonders, Heer. Als ik aan mijn eigen leven terugdenk, dan had ik nooit kunnen denken dat ik zou behoren tot een koninkrijk van priesters. Met een roeping in 2019. Oh, nee, niet meer in die jurk en met die gordel zoals ze er destijds bij liepen. Maar we hebben het toegepast. We hebben de lijnen doorgetrokken. En we hebben ook vandaag taken. Nee, niet meer dat we met een lammetje bezig zijn om dat te offeren of een stier of wat dan ook. Maar om andere offers te brengen. Offers die komen vanuit ons hart. Een lofoffer. Weldadigheid, mededeelzaamheid. Dat ons lichaam niet meer van onszelf is. Maar dat al onze ledematen beschikbaar zijn. Ten dienste van de gerechtigheid, tot eer van uw naam. En zo kunnen we doorgaan, Heren. De dienst van voorbeden, et cetera, et cetera. Wat hebben we een breed takenpakket gekregen. En wat wilt u ons op een geweldige manier gebruiken in onze huwelijken, gezinnen, voor zover we dat hebben. In onze werk- en studieomgeving. En in de breedte van de maatschappij om als priester in alle eenvoudigheid en nederigheid te dienen. En zo verschil te maken. Heer, we danken u dat u ons die bevoorrechte positie heeft gegeven. We danken u dat we de zegeningen van het priesterschap ook mogen ervaren. En daar gaan we de volgende keer wel over verder, want we mogen het binnenste heiligdom ingaan. En daar worden we veranderd van heerlijkheid tot heerlijkheid. Maar er zijn er ook onder ons die er tegenop zien. Nou, niet zozeer om nu naar huis te gaan misschien, maar morgen weer het werk op te pakken. En die actieve priesterdienst uit te leven, zichtbaar te maken. Heer, bewaar ons voor kramp. We willen niet van kramp tot kramp steeds voortgaan, maar van kracht tot kracht. En leer ons daarom om dicht bij u te leven. Om uit u te putten. Om onze levenssappen uit u, de wijnstok, te ontvangen. Om hem door ons heen te laten vloeien. Zodat we vrucht mogen dragen, als vanzelf, in die heilige ontspannenheid. Heer, help ons om gericht te zijn op u. Om ons niet af te laten leiden, maar bij onze taak te blijven, als priester. En zo, in vreugde en blijdschap, onze tijd uit te dienen. Te werken zolang het dag is. En ondertussen, al wandelende, u te verwachten in de lucht. Heer, we danken u voor het onderwijs van deze avond. En ik bid u, Heer, dat u het uitwerkt in onze levens. Dat het behapbaar is. En dat we ermee verder kunnen. We willen u loven, danken en prijzen voor wie u bent. Voor waar u ons in laat delen. Wat onze geestelijke positie betreft. Maar we willen u ook danken, Heer, voor de zegeningen die u ons dagelijks geeft. In eten en drinken. Kracht. En gezondheid. We prijzen u. We eren u. U bent onze God. Heer Jezus Christus. We willen tegen u zeggen. We hebben u lief. Omdat u ons eerst heeft lief gehad. Amen.
misschien is het wel mooi om... we hebben een lied. Maar misschien heeft er iemand al een lied op zijn hart wat hij graag wil zingen. En ik dacht van ja, misschien is het wel mooi. Als ik hem kan spelen, dan wil ik dat graag doen. Dus misschien iemand die daarvan, dat vind ik mooi om te zingen. Dat kan.
Dank voor jullie komst. Nog even een herinnering. Volgende keer 4 april is het dus in pand 9. Hè? Dat is de Van Heemstraweg West 9. Dus niet hier, maar daar. 4 april. Wel thuis en alvast wel te rusten voor degenen die al snel gaan liggen.